Vandaag wilde ik het met u hebben over een van de merkwaardigste offers in de Bijbel. Deze uit Genesis 22 is heel bekend, want Abraham zou zijn zoon Isaac offeren. Maar dit offer van Abraham, je kan natuurlijk net zo goed zeggen het offer van Isaac, is een nogal afwijkend offer. In de eerste plaats natuurlijk omdat er sprake is van een mensenoffer en dat van Gods wegen geïndiceerd. Dat is vreemd genoeg, want het is de Heer een gruwel dat mensen geofferd worden. Dat lezen we later in de Bijbel en het wordt de Israëlieten bij gelegenheid hoogst kwalijk genomen dat zij dat doen. En het andere is dat er staat in vers 9, Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En toen lag Isaac dus levend en wel op het altaar. En dat gebeurt ook nooit dat iets of iemand levend op het altaar terechtkomt. Er komen geen levende dingen op het altaar, er komen dode dingen op het altaar. De offerdieren stierven niet op het altaar, zij werden geslacht bij het brandofferaltaar, maar absoluut niet op het altaar. Het altaar is geen slachtbank. En ik voeg er ook maar meteen aan toe dat op die manier het kruis van de Heer Jezus Christus dus ook nooit beschouwd kan worden als één altaar. Want dat was het niet, het was één slachtbank. Gelijk een lam werd hij ter slachting, niet naar het altaar, ter slachting geleid. En als dat weer zo is, dan betekent het meteen dat er ook niet sprake kan zijn van een offer toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Dat je in het Nederlands kunt zeggen dat hij zich opofferde, dat mag dan zo wezen, maar het is niet in overeenstemming met het Bijbelse taalgebruik. En zelfs waar men het zo had kunnen vertalen in 1 Petrus 2... heeft men het niet zo vertaald. En staat er in vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. In algemeen wordt dit werkwoord dragen op, opdragen, wel degelijk beschouwd als een synoniem voor offeren. En toch heeft men het zo niet vertaald. Men heeft kennelijk begrepen dat het hout geen altaar kan zijn. Bovendien, een houten altaar is 100% ondenkbaar. Een altaar is van stenen, echte stenen, of anders van gewone grond. Dat zijn minuscule kleine steentjes opgestapeld, van de aarde dus, en dat is het dan. En voor degenen die heel snel zijn, die zeggen, maar er was toch zoiets als een koper, een brandofferaltaar, er was toch van koper, moet ik u zeggen, ja, dat was alleen de omhulling ervan, want het was gewoon een vierkante omhulling, vier wanden zal ik maar zeggen, en daarbinnen was het gewoon volgegooid met stenen of aarde. Volgens de normale voorschriften die al bestonden voordat de wet er was eigenlijk. Kortom, wat ik nu zeg, waar het me om ging, is de twee uitzonderlijke dingen op zijn minst. Bij het offer van Abraham in Genesis 22, waarbij je Isaac zou offeren. Punt 1, het is een mensenoffer. Punt 2, het offer, Isaac namelijk, komt levend en wel op het altaar terecht. Dat hij er ook levend weer afkwam, is minder verwonderlijk. Maar die moet ik uitleggen. De normale gedachte is dat wat geofferd wordt aan de Heer, komt daarmee tot leven. Iets wordt op het altaar gebracht als het dood is, maar op het altaar komt het tot leven. Daar komt het vuur uit de hemel op, ter plekke of het vuur was al op het altaar gekomen, dat kan ook, maar het is vuur uit de hemel officieel, waardoor dat wat op het altaar is verbrand wordt, dat wil zeggen het ontvangt leven van Gods wegen en stijgt op tot God. En wat men vertaalt met brandoffer, betekent eigenlijk letterlijk een opstijgend offer. Dat is de betekenis van de Hebreeuwse term, stijgt op tot God. Het is levend, namelijk het wordt levend, God maakt het levend als hij het tot zich neemt. Wat het offer ook voorstelt, het is altijd dood als het erop komt. En van de mens in het algemeen wordt gezegd dat hij dood is, om wat voor redenen ook, maar hij is dood, maar komt hij op het altaar, komt hij daar tot leven. Het Nieuwe Testament leert dat over ons namelijk ook, maar ook over de Heer Jezus Christus. Het is of het komt op het altaar en dus tot leven, of het komt tot leven en dus op het altaar. En daarom moet het eerst dood zijn, anders kan het niet op het altaar. Bovendien, wat naar het altaar gaat, is gewoonlijk zondig. daar kan de Heer niks mee en hij wil het ook niet hebben. Maar wie gestorven is, Romeinen 6, is het vers 9, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde en daarom sterft het offerdier eerst voor het op het altaar komt. Maar zal ik eerst maar eens naar het Nieuwe Testament gaan, dan weet u in ieder geval waarheen we onderweg zijn. Dus ik neem Efeze hoofdstuk 5, waar we in de eerste verse twee dingen in één keer besproken vinden. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen van God, namelijk, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer. Nou ja, het langere Nederlandse woord offerande. Een offer, een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Er kan geen twijfel over bestaan dat het de verwijzing is naar een van de Levitische offers. Het zij het dankoffer, het zij het brandoffer. Dat zit vast in de uitdrukking goden tot een welriekende reuk. Maar hoe dan ook, de staat van Christus dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer, namelijk een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk en wij zouden bovendien zijn navolgers zijn. Navolgers van Christus en daarmee navolgers van God. Waaruit volgt dat wij wellicht ook onszelf zouden overgeven tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En dat is ook zo. Want tot ons wordt ook gezegd in Romeinen hoofdstuk 12, dat is notabene helemaal aan het begin van wat wij noemen het praktische deel van de Romeinenbrief. Zo van, nu komt de praktische toepassing. En die begint in Romeinen 12, vers 1 met, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, die ik in de voorgaande 11 hoofdstukken van Romeinen heb uiteengezet en waar ik nou niet tot terugkom. Ik bid u door de ontfermingen Gods, namelijk dat gij met Christus zijt gestorven, begraven en opgewekt. Hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Dat gij uw lichamen, nu gij opgewekt zijt met Christus en hij uw sterfelijke lichamen levend gemaakt heeft. Want dat staat daar. Romeinen 6, Romeinen 8. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Het welk is uw redelijke, uw logische, staat er, logikos, logisch, in het Nederlands. Het welk is uw logische godsdienst. Godsdienst namelijk, ook volgens mijn Nederlandse woordenboek, houdt in dat men aan God iets aanbiedt, wat dan ook. Soms alleen maar goede werken, soms nog wat meer en dat worden beschouwd als offers. Want volgens mijnzelfde Nederlandse woordenboek is een offer dat wat men de of een God aanbiedt of toewijdt. Vandalis groot woordenboek. Daar staat het allemaal in. En voor zover wij religieus zijn en dus godsdienstig en wij dus God iets aanbieden, volgens meneer Vandalen, bieden wij niet onze tienden, heb ik het antwoord ook op die vraag. Wij bieden hem ons leven, dat wil zeggen ons lichaam. Ons levend gemaakte lichaam, want hij heeft het levend gemaakt. Efeze 2 dan. Hij heeft ons levend gemaakt omdat wij dood waren door de misdaden en de zonde waarin wij eertijds gewandeld hebben. Efeze 2 vers 1. Nog afgezien van 2 Korinthe 5, waar staat dat één voor allen gestorven is en dus wij allen gestorven zijn. Maar God heeft ons, die geloven, levend gemaakt met Christus, is het idee. En nu wij levend zijn, zouden wij leven tot heerlijkheid des vaders, in nieuwheid des levens, dat was Romeinen 6. Of gewoon wij zouden leven Gode, in de zin van voor God, dat is ook Romeinen 6 toch? Dat wil zeggen, we zouden onze levens en dus onze lichamen hem toewijden. Maar als wij ons hem toewijden, heet dat, volgens Van Dalen's grootwoordenboek, offeren. Zoekt u het maar op. Staat er gewoon in, hoort u het ook eens van een ander. En dus wij zouden onze lichamen stellen tot levend, want we zijn levend gemaakt. Heilig, want wij zijn geheiligd. In het Nederlands weet niemand dat meer. Maar in de Engels sprekende landen, die hoofdzakelijk protestant zijn bovendien, worden de gelovigen in het algemeen aangeduid als de saints, dat weet u, hè? De saints. Niemand denkt daar aan Sint die en Sint die als je het hebt over de saints. Al noemt men die ook saint. Saint Paul, Saint Peter, Maar de gelovigen gezamenlijk worden aangeduid als de saints. Niemand hoeft uitgelegd te krijgen wat dat betekent. En dus zingt men daar gewoon when the saints go marching in. En men denkt niet aan Sint Antonius, Sint Maarten en Sint Nicolaas. Heiligen. Maar u weet toch wat heilig is? Wat is er heilig? Ik weet niet of dat ook bij Van Dalen vermeld wordt. Maar alles is heilig wat aan de dienst van God gewijd is. Volgens mijn Bijbel. Heilig mij de zonen van Aaron, noem ik altijd meteen. Dat waren helemaal geen heilige mannen. Er mankeerde ook van alles aan die lui, maar dat maakte niet zoveel uit. De Heer zei, ze komen vanaf nu in mijn dienst en dus zijn ze heilig. Dat is met u ook zo, er mankeert er nu ook van alles, maar de Heer heeft u geheiligd en gesteld in zijn dienst. En dat is het dan. Of we daarna ook heilig wandelen, ja, dat was de bedoeling. Maar het is niet om heilig te worden, maar omdat we heilig zijn. Je hebt in de Bijbel trouwens de heilige voorwerpen, de heilige vaten heet dat. De heilige vaten van de tabernakel. Dat waren gewoon dode voorwerpen, maar die waren nodig om het vuur te stoken op het altaar en het water te scheppen bij de koperen wasvat en om de lamp te snuiten bij de menorah in de kandelaar en hoed allemaal maar en op de tafel te dekken, want er stond nog een tafel ook, zoals u weet. Heilige voorwerpen, waarom waren ze heilig? Niet omdat ze er zo uitzagen, maar omdat ze gebruikt werden voor de dienst aan God. Maar alles wat gewijd wordt aan God, heet een offer. Dus heiligen en offeren is eigenlijk hetzelfde. Heiligen wil zeggen apart zetten, leerden wij op de zondagsschool, dus houd hem er maar in. Maar het is de negatieve kant van het woord, de positieve kant is, en dat blijkt ook meer uit heiligen, heel maken, is dat men toegevoegd wordt aan God om hem te dienen. Dat is heilige. Apart gezet worden uit de wereld en gewijd aan de dienst aan God. Hoe heet dat met één woord? Heiligen, offeren. Het zijn echt synoniemen hoor. Het is niet helemaal hetzelfde in de praktijk, maar het zijn synoniemen en daar gaat het maar om. En dus, dat gij uw lichamen stelt, Romeinen 12 vers 1, tot levend, heilig en God de welbehagelijk offer. Want wij zouden de welbehagelijke en volmaakte wil van God doen. Dus het einde van het volgende vers. Namelijk de loopbaan lopen die hij ons voorgesteld heeft. Dat zouden alle zonen van Aaron die geheiligd werden in de priesterschap gesteld werden. Ze zouden de loopbaan lopen die hen bij die gelegenheid van Gods wegen werd voorgesteld. En die hen nader gespecificeerd werd door de hoge priester. Zo van... Doe dit en doe dat en je bent ingedeeld in de zoveelste orde van priesters en daar heb je die en die functie. Dat is het ongeveer. Maar dus levend, heilig en God welbehagelijk. Kortom, hier staat dat wij onszelf zouden offeren. In Efeze 5 vers 1 en 2 staat en stond dat de Heer Jezus Christus zich geofferd heeft en dat wij zijn navolger zouden zijn. Bovendien staat er ook nog die zichzelf voor ons heeft overgegeven... Tot een offer. En dat voor ons, dat komt nogal eens vaker voor in de schrift, maar het heeft de betekenis niet alleen van ten behoeve van, maar ook, en eventueel, in de plaats van. Dat is een kwestie over voorzetsels die gebruikt worden, en daar gaan we ons nou niet in verdiepen. Maar zoals in het Nederlands voorzetsels door elkaar gebruikt worden, zo gebeurt dat in het Grieks ook. En om die redenen heeft voor ons ook eventueel de betekenis van in de plaats van ons. Als onze plaatsvervanger in de zin van onze vertegenwoordiger. En dat is hij, want hij leed en stierf en stond op uit de dood in onze plaats. Het wordt ons dus toegerekend. Maar als hij zich voor ons heeft overgegeven tot een offer, en het was niet de kruisiging overigens, want er was geen altaar. Al was het maar omdat het kruis van hout was en houdt het dus meteen al weer op. Als hij zich dus voor ons heeft geofferd, wil zeggen dat wij met hem niet alleen zijn gestorven, begraven en opgewekt, maar ook geofferd. En dan zegt hij, ja, maar wij leven nog. Dan zeg ik, ja, dat is precies waar het over gaat. Daar hebben we het ook over. Wij zijn eerst gestorven opdat wij zouden leven en dus geofferd zouden worden op het altaar. Hebben wij dan een altaar? Ja, daar leven wij zelfs van. Dat deden de priesters in het Oude Testament ook, leven van het altaar, want ze aten ervan. Nou ja, niet al te letterlijk, maar dat wat voor de Heer bestemd was, er werd een deel van genomen, dat was voor de priesters. En dus, ze vlees nodig hadden, gingen ze naar het altaar om het te halen, bij wijze van spreken. Zij leefden ervan, en dus degenen die het altaar dienden, leefden of aten van het altaar en hadden gemeenschap met het altaar. Letterlijk staat dat in 1 Korinthe 10, vers 18, vragenderwijs. Het staat vragenderwijs omdat het zo vanzelfsprekend is. Dat kan een kind begrijpen. 1 Korinthe 10 vers 18. Kijk eens naar het vleeselijke Israël, staat daar. Vind ik altijd een prachtige uitdrukking. Ziet Israël dat naar het vlees is? Waarna de vraag is, bestaat het dan ook een geestelijk Israël? Maar omdat het hier ook alles in vragende vorm staat, zonder de antwoorden erbij, hou ik het daar ook maar bij. Bestaat het dan ook een geestelijk Israël? En ik zal u vandaag het antwoord niet geven. Hè? Maar wij zouden kijken naar het vleeselijk Israël. Hebben niet degene die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? God zou de offeranden eten. Want het was voor hem bestemd. Maar de priesters aten er ook van. Waarom ook niet? Ze waren geplaatst in de dienst van God en behoren dus tot dezelfde huishouding. En bij ons is dat net zo, wij hebben een altaar en daar eten wij van. Staat er dus zwart en wit in de Bijbel? Ja, in Hebreeën 13, hè. Nou staat het laatste hoofdstuk van Hebreeën en dan moet je al heel wat typologie verwerkt hebben, tegen dat je in het laatste hoofdstuk aankomt. En dus al heel wat begrepen hebben. U weet waar Hebreeën over gaat? Hebreeën gaat over dat wij als gelovigen verlost zijn van het oude verbond, want het oude verbond is 100% totaal in zijn geheel vervangen door het nieuwe verbond. Sterker nog, er staat als er dan een hoge priester is verschenen na de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond, en dat is Christus, dan houdt het automatisch in dat het oude verbond beëindigd is geworden. Ik bedoel, het is afgelopen. En wat dat nieuwe verbond betreft, daar leven wij onder en daar zijn wij eerstelingen van. En dus in elk geval zijn wij daar de priesters van. Als we eerstelingen zijn, eerstgeborenen, zijn wij priesters. Die ga ik niet uitleggen, maar dat is ook al een oud-testamentisch begrip. En daarvan staat dan in vers 10 van Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Een altaar is niet de uitbeelding van de dood. Een altaar is de uitbeelding van godsdienst, van religie, maar liever zeg ik, een altaar is uitbeelding van de dienst aan God. En wij hebben een altaar, wil zeggen, wij hebben een godsdienst. En dan vragen we meteen, we zijn veel te vroeg, maar we vragen meteen, staat het ook in een andere plaats? Dan zeg ik, ja, Romeinen 12, en dan blijven we nog een uurtje zo doorredeneren. In het cirkeltje, staat in Romeinen 12, we hebben een godsdienst, een heel logische, dat is namelijk dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan gaan we weer, hè. Hoe kunnen wij offeren? Hebben wij dan ook een altaar? Ja, wij hebben een altaar, staat hier. Alleen niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Maar we hebben een dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond, want wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. En dus wij hebben een altaar van het welk geen recht. Macht is recht, hè? Juridische macht, recht. Van het welk geen recht hebben te eten die de tabernakel dienen. De apostel zegt gewoon, degene die de tabernakel dienen, namelijk degene die leven onder het oude verbond, was het idee, die hebben geen recht te eten van het altaar waarvan wij eten. Met andere woorden, er zijn maar twee mogelijkheden, je leeft onder het oude verbond of onder het nieuwe, maar niet onder allebei. En leven onder allebei, dat heet verbondstheologie. En wat dat is, leg ik vandaag maar niet uit, hè. Maar ik begrijp wat het is, toch? Het dooreenroeren van oude verbond en nieuwe verbond. Oude testament en nieuwe testament. Wet en genade. Wet waar het uitkomt en genade waar het uitkomt. En dat kun je dan zelf indelen. En zo past men het toe. En zo doet men het met wet en genade dikwijls ook. En het heet, als het gesystematiseerd is, verbondstheologie. Maar de Bijbel zegt dat het niet kan, het een verdraagt het ander niet. En niet alleen op deze plaats staat dat overigens. Afgezien van dat het tamelijk naïef is om te gaan uitleggen dat wet en genade elkaars tegengestelde zijn. Want dan moet ik weer Van Dales groot woordenboek gaan voorlezen. Maar u wordt geacht uw Nederlandse taal te kennen. Dus vooruit. Wij hebben een altaar van het welk geen recht hebben te eten die dat oude verbond dienen, implicerend dat wij die onder het nieuwe verbond dienen eten van een altaar. En eten van een altaar betekent dat wij leven door dat en om dat en op dat wij de Heer dienen. Nou, ik zet drie voorzetsels, dus het neemt even tijd om erover na te denken. De enige echte reden waarom wij als gelovigen wedergeboren en wel hier op aarde niettemin nog leven, is opdat wij in dit oude lichaam de Heer zouden dienen. En opdat in ons gedemonstreerd zou worden dat die oude mens wel degelijk bruikbaar is voor de dienst aan God. Maar alleen nadat hij zich heeft laten vullen met het woord Gods, met het woord van Christus, dan wel de Heilige Geest, met water, met wijn, maar daar kan je op wachten, zeg ik altijd. Dus we houden bij water en olie en hoe het allemaal maar heten mag. Opdat God in onze sterfelijke lichamen zou verheerlijkt worden. En hij maakt dat lichaam eerst levend, doordat hij zijn leven daarin geeft, is het idee. En dus, wij hebben een altaar en daarom leven wij. Daar leven wij van, daar leven wij uit, enzovoorts. Zo sterk, dat aan de andere kant de apostel zelf schrijft, nou ja, en als we de Heer niet dienen en dus hem verloochenen, dan verloochent hij ons ook. Waarom zou hij voor ons zorgen als wij hem niet dienen? Want dan zijn we net als de natuurlijke mens. Een belangrijke nieuwtestamentische waarheid, hè? De Heer zorgt voor zijn personeel, om zo te zeggen. Maar alleen als ze hem ook daadwerkelijk dienen, vanzelfsprekend. En dat is heel het idee. Wij eten van, wij leven van het altaar. En vandaar, wij delen in wat de Heer toekomt. En dus delen wij in al zijn zegeningen, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En zullen dus met hem geopenbaard worden in zijn. En daarmee onze heerlijkheid, et cetera, et cetera. Het hele Nieuwe Testament heeft geen andere boodschap dan dat. Er gaat nergens anders over dan dit. Dus moeilijk mag je niet zijn, hè. Wij hebben een altaar. Want wij zijn, of wij worden geofferd. Het hele idee was trouwens in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet. Hebreeën 7, want ik moet maar ergens beginnen. Hebreeën 7 zet uitgebreid uiteen. U kunt het beste gewoon een notitie maken dan eventueel, hè. Hebreeën 7 zet uiteen dat de Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, in overeenstemming met de aankondiging daarvan in Psalm 110. En eigenlijk ook in Genesis 14, maar die is iets moeilijker. En er wordt bovendien gezegd dat de Heer Jezus weliswaar hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar dat hij, toen hij op aarde was, want zo heet dat, was hij geen hoge priester en zelfs geen priester. Hij was namelijk uit de stam van Juda, dus eventueel was hij de erfgenaam van de troon. Hij zou wellicht koning zijn, dan wel kunnen zijn, maar geen priester. En hoe lang was hij op aarde? Tot en met zijn begrafenis. Dus hij was geen priester. En hij offerde dus niks, officieel. Hooguit voorgeschreven offers van het oude verbond. Maar ik wil maar gezegd hebben dat waar zijn kruisiging onderdeel uitmaakt van zijn aardse leven, kan dat dus nooit een offer geweest zijn. Zeker niet een offer dat hij gebracht heeft als priester of hoge priester, want hij was geen priester en geen hoge priester. Want hij leefde onder de wet, en onder de wet moest men op zijn minst uit Levi zijn om priester te kunnen zijn, maar. En het is openbaar, vers 14 van Hebreeën 7, het is openbaar, dat wil zeggen algemeen bekend, dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niet gesproken heeft, gezegd heeft van het priesterschap. Als Christus dus priester of hoge priester is, dan is hij dat niet onder de wet. En was hij dat ook heel zijn aardse leven lang niet. Want toen leefde hij onder de wet. Niettemin is de Heer Jezus priester geworden op de wijze die reeds eerder in 5 vers 1 naar voren gebracht is. Namelijk, elke hoge priester, alle hoge priester. Want elke hoge priester, uit de mensen genomen, en dus moesten wij leren, waarom werd de Heer Jezus mens. Dat wil zeggen, wat was het doel van zijn incarnatie? Een van de doelen was opdat hij hoge priester zou kunnen worden, want hoge priesters worden uit de mensen genomen. Dan moet hij eerst mens zijn, anders kan hij geen hoge priester worden. En dus werd hij mens om daarna uit de mensen genomen te kunnen worden en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1, dat is helemaal correct. En daarna, wat doet de hoge priester dan? Wel, opdat hij offeren, hij zou namelijk offeren, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. En voor zover de hoge priester dat zelf moest doen onder het oude verbond, is dat de verwijzing naar zijn dienst op de grote verzondag. Want voor de rest had hij over het algemeen niet zelf te offeren, daar waren de priesters voor. Hij was alleen de hoogst verantwoordelijk en hij gaf leiding aan het geheel, maar hij deed het niet persoonlijk. Voor zover hij het wel persoonlijk deed, was het op de grote verzondag. En daar offerde hij. En bracht het bloed in het heiligdom en wat het maar was. En dat is precies wat de Hebreeënbrief aangrijpt voor de hele uiteenzetting. De hoge priester zou offeren. Was het idee, werd uit de mensen genomen, zou offeren. Hoofdstuk 7 zegt dat Christus, die hoge priester geworden is van het nieuwe verbond, hij is uit de mensen genomen, maar zolang hij op aarde was, was hij geen priester, hij werd het pas in zijn opstanding. Hij werd het trouwens naar de kracht des onvergankelijke levens, dat is vers 16, van Hebreeën 7 weer, onder verwijzing naar het woord opstaat aan het eind van vers 15. Als een priester opstaat naar de gelijkenis van Melchizedek en opstaat inderdaad in de zin van hij stond op uit de dood. En daar was hij dan, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, want de Hebreeënbrief zegt dat is op hem van toepassing sinds zijn opstanding uiteraard. Hè? Toen is hij tot hoge priester aangesteld in zijn opstanding en niet met terugwerkende kracht. En daarmee, met zijn aanstelling tot de hoge priester, werd meteen het oude verbond 100% beëindigd, vernietigd heet het zelfs, in vers 18. Kortom, tot hem werd gezegd, vers 21, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en dat onder eedzwering. Want zo staat het letterlijk in Psalm 110 vers 4 en dus ook hier in Hebreeën 7 vers 21. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is vers 4 van Psalm 110. Maar vers 1 van Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En die tekst wordt nog veel vaker aangehaald, ook in de Hebreeënbrief, maar in het Nieuwe Testament in het algemeen. En daarvan wordt gezegd, het is van toepassing op zijn opstanding en hemelvaart. Zijn opstanding uit de dood en zijn aanstelling boven elke overheid en macht en kracht en hoe het maar heten mag. En de parallelle uitdrukking is die van Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Implicerend dat dat ook gebeurde dus, die aanstelling, bij zijn opstanding en hemelvaart. Want toen werd hij uit de mensen genomen en gesteld in het heiligdom. Dat is hoofdstuk 9 van Hebreeën dat het uitgebreid uiteenzet. Want toen is hij ingegaan in het ware heiligdom niet met handen gemaakt. Maar ik blijf in hoofdstuk 7, want hij zou offeren en daarom staat er ook over hem in vers 27 van Hebreeën 7, een hoge priester, vers 26, voor wie, vers 27, het niet elke dag nodig is. Want dat staat er echt, men heeft het vertaald met was en dat is jammer. Voor wie het niet elke dag nodig is, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor die des volks, want dat heeft hij eenmaal. Dat wil zeggen, niet ooit een keer, maar eens en voor altijd. Eenmaal, dat heeft hij eenmaal. Het hoeft niet herhaald te worden. Het werd ook per slot maar eenmaal grote verzoendag in het jaar. Dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Begrijpt u me goed? Van de oudtestamentische hoge priester staat eerst voor de eigen zonde en dan voor die van het volk. Dat zijn er al twee, maar van Christus staat het is er maar één. Toen hij zichzelf opgeofferd heeft. En opofferen niet in de gangbare betekenis van het gangbare Nederlands, Maar in de echte betekenis, hij heeft zich geofferd op. In de zin van een opstijgend offer, en dat is gewoon een brandoffer. Want een brandoffer betekent een opstijgend offer. Het is een Griekse variant van opofferen, wil zeggen naar boven offeren. En eigenlijk is het een soort pleonasme, maar het Grieks is daar heel sterk in. Het Grieks kan namelijk een woord bekrachtigen, als het ware beklemtonen, door een voorzetsel voor te zetten. En opofferen is hetzelfde als offeren, maar met wat meer nadruk. Geofferd aan God namelijk, omhoog. Opstijgend offer, en elders heet dat een brandoffer. Als het een ding is, hier is het werkwoord en nu heet het opofferen. De gewone Nederlandse betekenis van de term is een heel ander ding, en is volgens Van Dalen's groot woordenboek een ongewone en dus een oneigenlijk gebruik van het woord. Maar goed, daar ga ik het verder nou niet over hebben. Maar hij hoefde niet en voor zichzelf en voor zijn volk te offeren. Hij deed het in één keer, namelijk toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Wat offerde de Heer Jezus Christus? Zichzelf. Maar het was hemzelf, maar tegelijkertijd zijn volk, staat er toch? Hij offerde zichzelf, dat was, naar het voorbeeld van de Oud-Testamentische hogepriester, voor zichzelf en voor zijn volk. En als dat hier één geheel is, en Christus heeft zichzelf geofferd, betekent het dat hij zichzelf, namelijk zijn volk, zichzelf namelijk inclusief zijn volk, geofferd heeft. Kortom, Christus offerde zichzelf en dus de gemeente. Maar dat lazen we ook net in Efeze 5. Hij heeft zich voor ons overgegeven tot een brandoffer. Tot een offer. Goden tot een welriekende reuk, in elk geval. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Het wordt hier nog niet uitgelegd, komt pas later, hè? Want een paar versen verder in hoofdstuk 8 staat vers 3. Want in iedere hogepriester, elke hogepriester, wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Maar ja, dat stond ook al in 5 vers 1, zodat je ziet dat de apostel nogal aarzelt om het verder te ontwikkelen, het idee. Omdat hij natuurlijk ook weet hoeveel weerstand er tegen zal zijn. Maar ja, het verandert niet, hè. Blijft de Bijbelse waarheid. Namelijk, ieder hogepriester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. En waarom het noodzakelijk was, en dus daarom was het noodzakelijk, dat ook deze wat had dat hij zou offeren. En we hebben al gelezen wat hij zou offeren, zichzelf. En weer gaat de apostel er niet op in, maar het gaat verder met vers 4. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven, offeren, want offers zijn gaven. Ziet u hier ook staan dus, hè? Die naar de wet gaven, offeren. Want een offer is al wat men de of een God aanbiedt of toewijdt, volgens meneer Van Dalen. Zo is het maar net, maar dan staat er meteen, maar het is typologie enzovoort. En het wordt dan weer verder uitgelegd. Maar de vraag is, wat offerde hij dan? En het antwoord is zichzelf. Wanneer dan? Het traditionele antwoord is aan het kruis van Golgotha. Maar daar krijg je grote problemen mee. Want punt 1 was hij geen hogepriester. Punt 2, God zou het offer afgewezen hebben, want het altaar was van hout. Bovendien, waar ging de Heer Jezus naartoe toen hij stierf? Naar het dodenrijk. Dan heeft God het dus niet aangenomen. En bovendien, als er een offer geweest was, dan had er vuur uit de hemel moeten komen. Dat kwam ook niet. Nou ja, er had vuur aan te pas moeten komen. Dat vind ik voldoende argument. En dat is niet gebeurd. Hij stierf gewoon aan het kruis. En dan kun je dat wel een offer noemen. En dat inpassen in je eigen taalgebruik. En bovendien al eeuwen en eeuwen en eeuwen gewend zijn aan het idee. Maar u zult toch ook wel gemakkelijk kunnen begrijpen dat het hele idee van dat Christus als de opgewekte zich en daarmee de gemeente geofferd heeft, dat dat idee door de duivel binnen de kortste keren van tafel werd geveegd, uiteraard. En anders door de officieel erkende en dus katholieke algemene kerk is dat wel gebeurd. Die hebben meteen gedacht, een altaar, ja, maar nee, dat geldt niet voor alle gelovigen. Heilig zijn ze niet allemaal bij mal, dat kunnen we niet hebben, dan worden ze maar arrogant en hoogmoedig. Dus weet je wat we doen? Wij gaan mensen heilig verklaren, dat betekent automatisch dat al die anderen dus ineens niet meer heilig zijn. En we verklaren sommige mensen tot priester. Betekent ook automatisch dat de anderen geen priester zijn. Merkt u dat het omgekeerd werkt? Als je zegt dat is een priester, betekent het die anderen zijn het niet. En dat was ook de bedoeling. En wat het altaar betreft, wij zetten hiervoor in de kerk zetten we een ding neer, een soort tafel, en we noemen dat een altaar. En als je in de Bijbel leest dat wij moeten offeren, wel nu, dan noemen we brood en wijn, het avondmaal noemen we voortaan een misoffer. Maar men heeft die begrippen versmald en aan de algemeenheid onttrokken. En dus doet men onrecht aan het universele, want zo noemt men dat officieel het universele priesterschap van de gelovigen en het feit dat alle gelovigen heiligen zijn in Christus Jezus en dat alle gelovigen geofferd zijn en dat alle gelovigen het een of andere ambt, althans een of andere gave en dus functie en verantwoordelijkheid hebben binnen de gemeente enzovoort. Maar het vervelende is, als dat zo is, dan valt er aan de hele gemeente niks meer te sturen natuurlijk, hè. En dus dat is op aarde niet bruikbaar en dus heeft men het veranderd. Men heeft het weggeredeneerd. En wat wij doen is de Bijbel lezen en de dingen gewoon weer terugvinden. Door schrift met schrift te vergelijken. Nou, hoe dan ook, ik kom uiteindelijk terecht in Hebreeën hoofdstuk 10, waar de apostel er weer op terugkomt en zegt dat die oud-testamentische offers een mens, niemand, konden reinigen naar het geweten. En hij let op dat hij niet spreekt over alle offers als zodanig, want lang niet alle offers hadden tot doel verzoening te doen voor de zonden des volks. Maar hij heeft specifiek over de herhaalde offers van de grote verzoendagen. En dus de offers gebracht door de hoge priester. En hij zegt daarvan dat die offers die alle jaren geduriglijk werden opgeofferd, vers 1... nimmer meer konden heiligen degene die daar offeren. Dit keer vertaald met toegaan, maar toegaan is ook offeren, hè? Volgens het Hebreeuws althans. Die offers konden geen zonde wegnemen. En Paulus heeft een heel eenvoudig argument, want dingen zijn niet zo moeilijk. Het eenvoudige argument is dit, dat als het één keer gewerkt zou hebben, zouden ze daarna nooit meer grote verzoendag gevierd hebben. Want als één keer de zonden zouden weggenomen zijn, zodanig dat men geen weet van zonden meer had, want dat was de bedoeling van verzoendag. Dan zou daarna dus nooit meer grote verzoendag worden. Hoezo? Wat moet er nog verzoend worden? Welke zonden moeten bedekt worden? Ze zouden weggedaan zijn. En Paulus draait het om en zegt het feit dat ze het elk jaar opnieuw doen, werkt precies tegenovergesteld. Want het resultaat is dat men elk jaar opnieuw de zonde gedenkt. Terwijl het juist de bedoeling was van grote verzoendag dat de zonden niet meer gedacht zouden worden. En het is zo, want voor het bij de Joden grote verzoendag wordt, zijn ze al minstens 2 weken, maar ik geloof nog al langer, bezig met hun zonden te gedenken, officieel volgens de Joodse voorschriften. Die offers konden dus geen zonde wegnemen. En dus zegt hij, het nu geschiedt in de praktijk andersom. Maar nu geschiedt, vers 3, in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. En dan, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Hetgeen het Oude Testament trouwens ook zegt, gewoon hoor. En dan vers 5. Daarom komende in de wereld, de vraag is, wie komt er hier in de wereld? En niet zeggen Christus of zo, want dat antwoord moet je altijd geven. Dan krijg je in ieder geval een voldoende, want 8 van de 10 keer... is het antwoord op welke Bijbelse vraag dan ook, als de vraag tenminste fatsoenlijk Bijbels is, Christus. Over wie zegt de profeet dit? Over Christus. Waar is Abraham een beeld van? Van Christus, ja, en nou goed, enzovoort. Ik bedoel, dat rekenen we nou niet goed, hè? Wie komt er in de wereld? Christus, dat is wel goed, maar het is niet gespecificeerd genoeg. De hoge priester van het nieuwe verbond, over hem gaat het. Tegenover de hoge priesters van de grote verzoendag, die offerden onder het oude verbond. Daarom, komende in de wereld, zegt hij. Maar wanneer kwam de hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld? De vraag had ook kunnen zijn, wanneer kwam Christus in de wereld? Toen de Heer Jezus uit de dood opstond, want toen werd tot hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, en daar heb je hem dan. Of hoe zeg je zoiets? Daar was hij dan. Het is trouwens tamelijk theatraal. Gij zijt, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en Gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, dat stond al in hoofdstuk 5, in vers 5 en 6. En er staat ook bij dat het dezelfde gelegenheid was. De dag van zijn opstanding. En dat is wat Paulus ervan zegt, in elk geval in Handelingen 13. En dat is het einde van alle tegenspraak, denk ik dan maar. Hè? Dan is dat zo. Dus, komende in de wereld, dat wil zeggen toen de Heer Jezus uit de dood opstond, toen zei hij: slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, die van het oude verbond, maar daar had hij zojuist een einde aan gemaakt door zijn dood. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid, implicerend dat waar vroeger slachtoffers en offeranden geofferd werden, zou nu dus het lichaam, zijn lichaam, geofferd worden. En dat is goed taalgebruik. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam, dat geofferd zou worden uiteraard, toebereid. En dan nog een keer. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks, vanaf het begin des boeks is eigenlijk de gedachte, is van mij geschreven, vanaf bladzijde 1, om uw wil te doen, o God. En wat is de wil van God? En als je nou even al je theologische vooroordelen aan de kant kunt schuiven en gewoon bezig bent met een oefening begrijpend lezen van Nederlandse taal, heb je geen enkel probleem. Wat is die wil van God dan? Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Wat is die wil van God? Dat hij zijn lichaam zou offeren, dus. En anders beginnen we gewoon weer in vers 5. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan nog een keer, brandoffer en voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het beginnersboek is voor mij geschreven tussen haakjes. En dan, om uw wil te doen, o God. De wil van God is dus dat hij zijn lichaam zou offeren. En dan lees ik maar verder in vers 10. In welke wil, De wil van God dat Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, zichzelf, namelijk zijn lichaam, zou offeren. Zichzelf hebben we eerder gelezen, dus ik herhaal het nu maar. Hè? Maar in die wil, in de uitvoering daarvan logischerwijze, zijn wij of worden wij geheiligd. Maar wat is heiligen ook alweer? Een synoniem voor offeren, want het betekent afzonderen van de wereld in het algemeen. En wij dan de dienst aan God, en dat is wat offeren ook zo is. In welke wil wij geheiligd zijn? Heilig mij de zonen van Aaron, enzovoorts. En nu is het, wij zijn geheiligd. In welke wil wij geheiligd zijn? Hij offerde zijn lichaam en wij zijn daardoor geheiligd. Begrijp je me goed? Hij stierf aan het kruis van Golgotha, maar daardoor zijn alle mensen voor God dood. En dat is niet geheiligd, uiteraard. Hè? Dat is tegenovergestelde. Maar doordat hij in zijn opstanding zich en daarmee zijn lichaam, staat hier, offerde, in overeenstemming met de wil van God, is niet alleen hij, maar zijn ook wij geheiligd. Dat hij geheiligd is geworden, stond al uitgebreid in hoofdstuk 5, het laatste gedeelte. Daar ga ik niet naar terug verwijzen. Maar hier staat dat wij daarin ook geheiligd zijn. En er staat er trouwens nog een keer, in welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden, het is het offer en de offeranden, maar het is hetzelfde, hè? Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Wat is het lichaam van Jezus Christus? De gemeente toch? Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? En dan eenmaal, komt hij weer, eenmaal. Once and for all. Komt trouwens overeen met Romeinen 6... waar staat dat Christus uit de dood is opgewekt. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, opgewekt is, is dus ook eenmaal. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo houdt het ervoor, ook gij, dat gij der zonde gestorven zijt, maar met hem levend gemaakt zijt, opdat gij de gerechtigheid zou dienen. Opdat gij God zou dienen. Hetzelfde verhaal. Eenmaal gebeurd, opgewekt uit de dood met Christus en daarmee geheiligd geworden. Dat er zijn dood aan vooraf ging, dat is inderdaad waar, maar dat is niet het offer. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ja, er werden natuurlijk heel veel dieren geslacht onder Israël, dagelijks, maar die werden niet allemaal gebracht naar het altaar. Ze verdwenen gewoon op de keukentafel, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, of hoe zeg je zoiets? En dat iets sterft, dat een dier sterft, wil niet zeggen dat het dan dus een offer is. Het wordt pas een offer als het op het altaar gebracht wordt. Dan moet het eerst gestorven zijn, dat is waar. Maar niet alles wat sterft is dus ook een offer. En dat van de Heer Jezus Christus is pas een offer in zijn opstanding en daarvoor niet. Laat het goed tot u doordringen. Andere keer hebben we het er weer over dat het onderscheid in de Bijbel op meerdere plaatsen gemaakt wordt. Hè? Tussen het sterven, dan wel het slachten enerzijds en het offeren anderzijds. Het is niet hetzelfde. Ook in onze Nederlandse taal trouwens niet hoor. Maar we waren bij vers 10. In welke wil dat hij zijn lichaam zou offeren, wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En dan nog een keer vers 14, want met één offer, grijpt uiteindelijk zelfs helemaal terug op hoofdstuk 7 vers 27 dus. Hè? Niet eerst voor zichzelf of voor het volk, maar dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf geofferd heeft, dat was voor zichzelf en het volk. En zichzelf, dat is hij uiteraard en zijn volk is de gemeente. Dat volk wat met hem leeft onder het nieuwe verbond uiteraard. En dat is dus Hebreeën 10 vers 14 alsnog. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid en dus volkomen, maar het staat er ook achter, volmaakt degenen die geheiligd worden. Met één offer heeft hij zijn lichaam geofferd, maar met één offer heeft hij volmaakt degenen die geheiligd worden. Maar wie zijn diegenen die geheiligd worden? Zijn lichaam. En dus de enige logische verklaring. Bovendien zijn we nou eindelijk langzamerhand aan het eind van het boek. Maar daarmee zijn we ook terug aan het begin. Want er staat gewoon in hoofdstuk 2 vers 11. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Eén zou die anderen heiligen. En in hoofdstuk 10 staat, hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dat is het hele verhaal. En wat er gebeurd is, is dus simpelweg dit. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, zei hij, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En toen zei God, ik stel u aan als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En een hoge priester moet wat offeren, want dat is wat de hoge priester doet. En in dit geval, de hoge priester offert zichzelf. En dus zijn lichaam, en dus zijn u en ik op voorhand geofferd geworden. We hebben er niet de minste invloed op gehad, we hebben er geen stem in gehad, het is gewoon gebeurd. Voordat wij er maar waren, zal ik maar zeggen. En toen wij tot geloof kwamen, werden wij aan dat lichaam toegevoegd en hadden we deel aan zijn heiligheid, zal ik maar zeggen. En aan zijn priesterschap, kortom, aan al zijn zegeningen, of hoe het maar heten mag. Net zo goed als dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden gesteld. Het is eigenlijk hetzelfde, maar goed. Het zijn overlappende begrippen. Wat moet ik er meer van zeggen? Ik ga gewoon naar Genesis 22... En ik zeg dus op voorhand, God in vers 1 is gewoon God. Abraham is een type van, wat denkt u? Ik heb de tijd niet genomen natuurlijk om het hele hoofdstuk door te lezen. Dat is eigenlijk altijd jammer. Want anders dan had u gemerkt dat de man, Abraham, zich toch wel wat merkwaardig uitdrukt. Lees maar vers 1. God verzocht Abraham en zei tot Abraham, Abraham. En hij zei, en dan kan je niet raden wat hij zei. Maar de aardigheid is dat je in vers 11, lees je opnieuw, de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham, en hij zei, en daartussenin, nota bene, zei Isaac tot Abraham, mijn vader, en hij zei, je kan het niet raden, want hij zei, zie, ik ben. En dus is de vraag, waar is Abraham een type van hier? Wat stelt hij voor? Ik ben. En we weten wie dat is. Dat is binnen het Oud-Testamentisch kader Jehovah. Maar binnen het kader van heel de Bijbel is het de Heere Jezus Christus. Vandaar dat je in het Johannes-evangelie... Oh, dat is leuk om van de week eens te gaan doen. Het Johannes-evangelie doorlezen en opschrijven hoe vaak de Heer Jezus zegt ik ben. Dat is heel interessant hoor, je krijgt een heel lijstje. En onder andere zegt hij een keer ik ben, punt. En in andere gevallen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok en noem nog eens wat, hè. Ik ben. Hij is namelijk de Heere Jezus Christus. In ieder geval in deze gelegenheid. Is die dan vader van vele volken? Dan zeg ik ja, want het loopt tegen kerstfeest, dus het kan wel weer even. Dan lezen we Jesaja 9 en daar staat er, hij is wonderlijk raad. Sterke God, eeuwige vader, vader der eeuwigheid, vader van alles dus, want dat is wat eeuwige vader betekent, hè? Onbeperkte vader, precies, vader van vele volkeren, klopt dus helemaal. En er wordt gezegd tot hem, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en dat betekent dus dat het gaat om zijn eerstgeborene. Uw zoon betekent sowieso eigenlijk al eerstgeborene, maar dus als er staat uw enige, dan betekent het ook de eerstgeborene in de zin van degene met het eerstgeboorterecht. En die gij lief hebt betekent ook, dan is het dus de eerstgeborene in de praktijk. Hè? En daarna heet hij nog Isaac en dan even heel snel, waar is Isaac een beeld van, zonder moeilijk te doen, waar is Isaac een beeld van, Galaten hoofdstuk 4. Wij zijn kinderen der belofte gelijk Isaac was. En dus erfgenamen. Isaac is in elk geval een type van de gemeente. Zeker waar hij als eerstgeborene wordt voorgesteld. Want hij is niet Ismaël. Die was er eerder. Maar die is een beeld van het Joodse volk. En van Sinaï. En van Hagar. En van slavernij staat daar. En Isaac, de zoon van Sarah. Geboren uit de vrije. Dat was de erfgenaam. En dat zijn wij, staat er. Dus een beeld van de gemeente in elk geval. Het enige bijzondere is hier. Dat Abraham en Isaac... weliswaar los van elkaar genoemd worden. De een de zoon is van de ander. Dat maakt het lastig, want zijn wij dan zonen van de Heer Jezus Christus? Het antwoord is nee, dat zijn wij niet. Maar onze relatie, die er wel degelijk is, wordt hier voorgesteld door de vader- en zoonrelatie. En waarom ook niet? Want de vader is per definitie de gever en de zoon is per definitie de ontvanger. En al wat wij ontvangen, ontvangen wij van de Heer Jezus Christus. Want hij is de gever en wij zijn de ontvanger. En het beeld vader en zoon past dus goed. Als u zegt, nou ik vind het toch moeilijk te begrijpen, heb ik er nog één voor u, dan maken we het nog moeilijker. Om u nog één te begrijpen, dus Efeze 5, is de gemeente één vrouw? Normaal gesproken niet, de gemeente is één mannelijke zoon, maar de relatie van het lichaam tot het hoofd wordt voorgesteld als de relatie tussen vrouw en man. Dat wil zeggen, het hoofd is de man en het lichaam is de vrouw. Maar te denken dat de gemeente dan dus een vrouw is, nee, dat is niet waar, hoewel het woord gemeente een vrouwelijk woord is en dat is om het lastig te maken. Maar het is een beeld dat gebruikt wordt, hier ook dus. Er staat toch in zowel Romeinen 8 als in Hebreeën 2 dat de Heer Jezus de eerstgeborene zou zijn met en onder vele broederen en dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Normaal is dat het werk van de vader, maar het kan ook het werk zijn van de oudste broer. Die vele andere zonen tot heerlijkheid en tot mede-erfgenamen zou leiden. Romeinen 8 en Hebreeën 2, legt u ze maar eens naast elkaar. Kortom, Isaac is een beeld van de gemeente. Isaac is een verwijzing naar het lachen van Abraham, zowel als Sarah, toen zij hoorden dat zij een zoon zouden hebben. Maar indirect is het de verwijzing natuurlijk naar de blijdschap van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond, namelijk de geboorte van één zoon. En de zoon is niet alleen maar de Heer Jezus Christus, maar het is wel degelijk heel de gemeente. En nadat ik dan besproken heb, nu even Abraham en Isaac en hun verschil, moet ik er toch op wijzen dat in het verhaal zelf het verschil juist weer weggehaald wordt. Zo gingen ze samen. Zij beiden gingen samen. Vers 6. Uitbeelding van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Want Abraham is Christus en Isaac is de gemeente. Dan gaan we terug naar vers 2. De Heere zeide, neem uw zoon, uw enige die geliefd hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. Dat betekent iets als dwaasheid, heeft men mij verteld. En dwaasheid is het kenmerk van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling volgens 1 Korinthe 1. En de prediking van het evangelie is de prediking van het dwaze woord des kruises, maar het is wijsheid van God, maar dwaasheid voor de wereld. Maar later was dezezelfde berg waarover hier gesproken gaat worden, een van de bergen die ik u zeggen zal, dezezelfde berg waarop het plaatsvindt, komen wij eerst tegen als dorstvloer van Arauna in de geschiedenis van David. Maar David is voorloper, een stamvader en type van Christus. En uiteindelijk komen wij die berg tegen als de tempelberg waarop uiteindelijk het altaar stond. De brandofferaltaar, maar zelfs de Ark des Verbonds dus. De tempelberg. Het is diezelfde berg waar oorspronkelijk Isaac geofferd werd. En waar dus later het huis Gods stond. Maar wat is het huis Gods ook alweer? Dat is de gemeente. Hebreeën 2 en 1 Timotheus 3. Wat letterlijk staat, huis Gods. En in andere plaatsen worden andere termen gebruikt. Namelijk een woonstede gods in de geest. Of gewoon een huis, zonder gods erbij, maar vooruit. Dat moet duidelijk zijn, hè. Ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer, een opstijgend offer. En het werkwoord heet dan dus opofferen, want het is een opoffer. Een brandoffer. Maar dat hebben we al gelezen in het Nieuwe Testament. Offer hem al daar tot een brandoffer. Let op, niet een schuldoffer, niet een zondoffer. Niet een offer om zonden weg te nemen als zodanig. Of om vergeving als zodanig te ontvangen. Maar het strekt veel verder. Dat is de betekenis van een brandoffer. Strekt veel verder. Brandoffer in de Bijbel is de uiteindelijke uitbeelding van de uiteindelijke volle overgave. De uiterste overgave van de mens aan God. In de eerste plaats toegepast op de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar hier toegepast ook op de gemeente. Offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Daarbij verbaas je dus helemaal over dat de man niet protesteert, niks zegt, geen bedenkingen maakt. Staat gewoon, en wat deed hij dus? Hij stond des morgens vroeg op, want dat doet iedereen altijd die een opdracht van de Heer ontvangt. Die staat des morgens vroeg op. Want zodra het licht wordt, breekt de dag aan dus. En dat is altijd de dag, het licht van het nieuwe verbond en de verwijzing naar de opstanding van Christus en zo verder. En dus Abraham stond dus morgens vroeg op. Wie stond er nog meer morgens vroeg op? De Heer Jezus, maar ook al die andere Jezus die nog slechts de Hebreeuwse naam droeg, Jozua, Jozua 3. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op enzovoorts. Het komt zo vaak in de Bijbel voor, maar het is altijd de verwijzing naar de nieuwe dag, maak u op, wordt verlicht enzovoorts. En dus het aanbreken van onze bedeling door de opstanding van Christus. Het is hier Abraham, maar in werkelijkheid is Christus uiteraard. Hij maakte zich des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel. En als je van niks weet en je leest zo'n verhaal en je leest dan, je zegt, offer uw zoon, dan denk je, dat zal toch niet waar wezen. Dan lees je verder en dan staat er, Abraham maakte zich des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel. Dat is toch wat laatste waar je aan denkt, het vervoermiddel dat hij gebruikte. Waarom staat het er dan? Omdat de ezel de hele Bijbel door een beeld is van het gelovig overblijfsel en dus van de gemeente. Het lastdier dat zijn vrijheid zoekt. Die ezel die eigenlijk niet wil en die heel goed lasten kan dragen, maar die een duidelijke grens heeft, de ezel. He? Dat gaat maar tot een bepaald niveau en dan ineens van het ene moment op het andere, volgens de Bedouin die het mij verteld heeft, stort het beest in elkaar, want dan kan hij ineens niet meer. Is beperkt, is ineens afgelopen ook. Hè? Bovendien, als je in de Bijbel een ezel tegenkomt, mag je blij wezen, meestal is het beest zoek. Want in de Bijbel gaan de ezels er vandoor, zij zoeken hun vrijheid. Want gelovigen zoeken hun vrijheid. Ze zijn een beeld van het gelovig overblijfsel. Vandaar dat Saul, wanneer hij in de Bijbelse geschiedenis wordt geïntroduceerd, dus logischerwijze zijn ezels kwijt is. Want Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. En ezels zijn niet een beeld van degene die onder de wet leven, maar degene die gelovig zijn overgebleven, al of niet onder de wet. Ezels praten dus ook, hè. Als iemand het woord moet prediken, moet het een ezel zijn. En dus spreken ze, dus soms nadat zij gestorven zijn, zoals die ezel, wiens onderkaak gebruikt werd door Simpson om de Filistijnen naar de Filistijnen te helpen of zo, hoe het maar was, hè. Met de ezelskinnenbakken heet dat. Die gebruikt hij om te praten. Volgens mij was het kinnenbakken van de ezel van Biliam. Maar goed. Ja. En in laatste instantie komen we de ezel tegen. Eerst in Zacharië 9 vers 9 en daarna in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Lucas 19. Bij de intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer die ezel liet regelen door twee mannen. Dan is er geen weg, want wat zijn de volgende woorden in Genesis 22? En hij nam twee van zijn jongeren. Ja, precies. Dat waren die lui die hij had uitgezonden om die ezel te halen, denk ik altijd. Want dat zei de Heer toch tegen twee van zijn discipelen. Wij weten ook niet welke. Ga daar en daar en daar zul je vinden een ezelsveulen, een mannelijk jong, ener ezelin die nog nooit een last gedragen heeft. Want de ezelin, dat was die van Biliam, de ezelin is een beeld van Israël, meer specifiek, onder de wet, het vrouwtje. En het mannelijke, de mannelijke zoon van de ezelin is de mannelijke zoon uit de vrouw in Openbaring 12, bijvoorbeeld. En dat is dus de gemeente. En wat deed de gemeente voordat de gemeente het lichaam van Christus werd? Niks. Die was er niet namelijk. Dus dat is makkelijk genoeg. De ezel had nog nooit iemand gedragen, had nog nooit iemand opgereden. De Heer zei, de meester heeft het nodig. En zo kwam hij aan die ezel. En dus twee discipelen, twee jongeren in andere Bijbelvertalingen. En die ene ezel, maar je vindt ze hier ook. De ezel is een beeld van de gemeente. Dat kan trouwens niet missen, want voordat de Heer op de ezel stapte, werd de ezel aangekleed met de klederen van de discipelen. Zodat het beest verdacht veel leek op de 12 discipelen. Want die had hun kleding aan. En dat is ook zo, want de discipelen zelf waren ook een uitbeelding van de gemeente, uiteraard. Hebben die nog tot zover? Al die symboliek op een rijtje. Zijn bekende attributen, want zo noem ik ze dan maar. Hè. Hij zadelde zijn ezel. De term komt nogal eens voor in de Bijbel. Toen zadelde hij zijn ezel. En hij zei, zadel mij mijn ezel. En noem maar op, hè. En hier ook, zadel zijn ezel. Dat is een beeld van de gemeente. En dan twee van zijn jongeren. Dus sowieso een beeld van de gemeente. Je komt in de Bijbel nogal vaker twee mannen tegen. En zelfs twee broden. Of twee visjes. Wat het maar was. Je komt het allemaal tegen. En altijd als uitbeelding van de gemeente. Want het dubbele is de uitdrukking van het eerstgeboorterecht. In dit geval van de gemeente. Dus ezel, twee jongeren. En Isaac. Maar de ezel, twee jongeren. En Isaac zijn allemaal stuk voor stuk uitbeeldingen van de gemeente. En hij kloofde hout tot het brandoffer. Dat nam hij zelfs mee. Maar u weet hoe het is. Hè? Hout is net zo goed een beeld van de gemeente. Maar nu van de werken van de gemeente. Maar naar de oude mensen. Hout, hooi en stro en zo. En u weet al die heilige voorwerpen. Inclusief de Ark des Verbonds. Ze waren dikwijls van hout gemaakt. Maar dan wel overtrokken met goud. Er was een hele tabernakel geen hout te zien hoor. Maar er was veel hout in verwerkt, maar het was overtrokken met koper of met goud, een van de twee. Hout, maar hout is de oude mens. En er staat er, en hij ging tot de plaats die hem God gezegd had, en aan de derde dag, want de derde dag is opnieuw de uitbeelding van de opstanding van Christus, want drie is niet de uitdrukking van de drie enige God. Dat kun je trouwens in de Bijbel sowieso never terugvinden. Drie is de, staat voor de beloften Gods. Drie is het getal van belofte, dan wel de vervulling van beloften. En dus worden op de derde dag bij gelegenheid inderdaad de ezels van Saul teruggevonden. Bovendien, nu ik erover nadenk, op de derde dag werden ook die twee mannen teruggevonden. Welke twee? Op de derde dag waren ze weer terug. Nou, de een heette Jezus, maar dan in het Hebreeuws Joshua en de andere heette Caleb. Want het waren de twee vispieders, de twee spionnen die als eerste van Israël in het beloofde land aankwamen en een onderkomen vonden in het plaatselijk bordeel, maar dat mag je niet zeggen. Je mag wel zeggen Rachel de hoer, want dat staat zwart op wit in de Bijbel. Daar verborgen zij zich eerst en daarna moesten zij zich verbergen tot aan de derde dag, staat er, in het veld. En dat is wat zij deden. En daarom zeg ik, op de derde dag kwamen die twee verspieders, die kwamen ook weer boven water. Het is altijd zo namelijk, het is een beeld van de opstanding van Christus en uiteindelijk van zijn wederkomst als de opgestane. Maar goed, de derde dag, dat is toch duidelijk, hè? Aanbreken van het nieuwe verbond, opnieuw. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren, die twee dus, blijft gij hier met de ezel? Dat dachten we al, want ze stellen toch hetzelfde voor. En vooral in de aardse situatie, die jongeren en die ezel, gelovigen in hun aardse situatie, zij blijven dan ook onderaan de berg. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Dat wil zeggen op die berg. En hier heb je beelden van de gemeente onderaan de berg en beeld van de gemeente de berg op. Maar dat kom je in bijvoorbeeld Marcus 9 ook tegen. Dat is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waar de heer 3 van de minimaal 12, 3 van de 12 discipelen, een minderheid dus, meenam de berg op en de rest liet hij beneden achter. En degenen die op de berg waren, zagen vervolgens een verheerlijkte Christus. Hadden deel aan zijn heerlijkheid, om zo te zeggen. En degenen die in diezelfde tijd onderaan de berg waren, waren bezig de duivel te bestrijden. Tegelijkertijd. Dat is die geschiedenis van de maanzieke knaap. En zolang de Heer en die drie op die berg waren, konden ze beneden aan de berg die duivel niet wegkrijgen. En dat is heel onze bedeling. En de vraag is, waar zijn wij? Zijn we onderaan de berg of op de berg? Maar ja, dat is weer een andere preek. Die kreeg u er gratis bij vandaag. Omdat het zondag is, denk ik. Maar ja, dat is weer een andere preek. En waar zijn wij? Op de berg of beneden aan de berg? Leven wij toch in de wereld? Met die twee jongeren en de ezel enzovoorts? Ik bedoel, het is wel de gemeente. Maar als we hier beneden zijn, krijgen we van doen met de tegenstander. Die proberen wij te bestrijden, maar het lukt absoluut niet, want het is de tijd nog niet. Die tegenstander, die duivel, wordt pas verdreven hier, zodra de verheerlijkte Christus hier op aarde verschijnt in zijn wederkomst. En dus van de berg afkomt, om zo te zeggen. Maar het idee is dat wij met de Heer gezet zijn in de hemel en dat we zouden zien op hem. Dan laat je het wel uit je hoofd om de duivel een beetje te gaan lopen bestrijden en om geesten te verdrijven en al dat soort dingen meer. Bovendien, een berg is eigenlijk een uit de kluiten gewassen, gegroeid altaar. Juist, een offerplaats, ja. En een beetje altaar stond trouwens op een berg altijd, maar de berg is het altaar. En zeker deze tempelberg in het land Moria. Maar wij zijn dus op het altaar. We zijn namelijk op de berg der verheerlijking, als het goed is. Maar omdat velen, net als de ezel enzovoort, beneden aan de berg zijn en bovendien bezig zijn geesten te verdrijven, begrijpen ze deze symboliek absoluut niet en hebben niet het idee dat ze met Christus geofferd zijn. En ze herkennen het niet in Hebreeën, maar zeker niet in Genesis 22. Zo zit het eigenlijk, hè? Uiteraard niet als kritiek bedoeld. Maar wel als aanmoediging uiteraard. Hè? Nou, dan staat er. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. Want ja, wij dragen dat hout zelf. Hè? Het hout is een beeld van de natuurlijke mens en al wat erbij hoort. Eigenlijk ook gewoon van het aardse lichaam. En wij dragen het zelf. Zo hoort het ook. En het verbrandt later. Hè? Straks in de openbaring, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, verdwijnt toch 1 Korinthe 3... Dus maak u zich geen zorgen over het hout. Het moet er zijn, het is er nu helemaal, het is ook eigenlijk onvermijdelijk. Maar je zou er niet al te veel waarde aan moeten hechten. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Want vuur werd bewaard, vuur geeft de Heer uit de hemel op het altaar en daarna zou men het vuur bewaren. En bovendien, het vuur zou brandende blijven uiteraard, hè. En dus neemt men het vuur mee, zoals later onder Israël ook gebeurde in de dagen van de tabernakel. Toen zei Isaac tot Abraham zijn vader en hij zei, vader, en hij zei, ik ben mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Als iemand vandaag vraagt, wij zijn toch godsdienstig, wat zouden wij offeren? Dan zeggen wij, de Heer heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Wij zouden onze lichamen. Maar goed, Abraham had ook kunnen citeren uit Romeinen 12. Dan zegt u, dat kan niet, maar daar zit ik niet mee, hè. Dat is een anachronisme. Isaac vraagt, waar is het lam tot een brandoffer? En toen zei Abraham, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, eindig, goden welbehagelijk offer. Maar goed, hij zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En zo is het natuurlijk ook, maar wij zijn dat. In navolging van Christus. Zo gingen zij beiden samen, maar als wij samen gaan met Christus, wij als Isaac gaan samen met Christus, Abraham, dan zijn we eenemers. Het gaat immers om de eenheid van de gemeente met Christus. Men lezen Johannes 17, dat schriftgedeelte dat bekend staat als het hoge priesterlijk gebed. Niet voor niks trouwens. Wij zijn namelijk één met Christus en Christus is één met ons. Wij gaan samen, wij zijn één. Hij is ons hoofd en wij zijn zijn lichaam. Hier voor de gelegenheid uitgedrukt als vader en zoon. Maar vader en zoon zijn nou eenmaal één. Dat is niet Johannes 17 zozeer, hoewel ook, maar meer nog Johannes 5. En Johannes 14, ik en de vader zijn één. Dat is dezelfde avond van het hoge priesterlijk gebed trouwens, dat de Heer dat zei. Maar wij zijn één met Christus. En dan vervolgens, en zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En toen zei ik, punt 1, dat kan niet, want het is een mensenoffer. Punt 2, er ligt levend en wel op het altaar. Dat kan ook niet. Want hij moet geslacht worden voor u op het altaar komt. Waarom ligt hij dan levend op het altaar? En het enige goede antwoord is, lijkt mij, dat is omdat hij een beeld is van de gemeente. Want wij zijn levend en wel, zelfs nog in dit oude lichaam, levend en wel, van mijn part met dat hout en alles. We zijn levend en wel op het altaar gebracht. En wij stellen onze lichamen, die in wezen zondig zijn, nog steeds, niettemin tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, omdat God het levend gemaakt heeft. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van de twee eerstelingenbroden op de Pinksterdag? Twee broden van één deeg, genoemd als één offer. Niettemin twee broden, bewogen voor het aangezicht des Heren als een spijsoffer. Staat er allemaal bij. Maar het kon niet, weet u waarom niet? Omdat het gezuurd brood was, staat erbij. En voor die ene gelegenheid was het spijsoffer gezuurd. Dat kon normaal niet, maar toen moest het. En waarom is dat? Omdat het een beeld is van u en mij. De zonde is nog in ons. Maar desondanks zijn wij en worden wij geofferd. Dan worden we levend gemaakt voor het aangezicht des Heren in de handen van de priester. Dan wel op het altaar, want zo kan het ook. En dat laatste is hier natuurlijk van toepassing. Dus levend op het altaar. Dan staat er dat Abraham zijn zoon zou slachten en dan roept de engel des Heren, strek uw hand niet uit aan de jongen, doe hem niet, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, in de zin van eerstgeborene, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Hetgeen betekent dat deze ram hetzelfde voorstelt als wat Isaac voorstelt. Het is dus gewoon een beeld van de gemeente. En het hele verhaal is, wij zaten wellicht vast in de struiken. En u weet wat struiken zijn. Doornen en distelen en doornbossen, niet in de laatste plaats. Als beeld van de zorgvuldigheden des levens in het algemeen en de bezonjes van de wet in het bijzonder, zeker als het een doornstruik zou geweest zijn, maar er staat er hier niet bij dat het dat was. Maar wij zijn daaruit verlost, de ram werd gered uit die struiken. Maar raad eens wat, hij kwam op het altaar. Maar ja, dat is met u en mij ook gebeurd. Wij zijn verlost van de slavernij, van zonde, wet en dood. Alles tot je dienst, inderdaad, wij zijn daarvan verlost. Maar het resultaat is dat we ons bevinden op het altaar en dat onze levens aan God gewijd zijn. Zo is het precies. En daarna komt de bevestiging van de beloften die God aan Abraham gedaan had. En ze worden bevestigd aan Abraham's zaad, namelijk Isaac. Dat is letterlijk in Galaten 3... is het Christus, Abraham zaad het welk is Christus. En in Galaten 4 staat dat het zaad van Abraham, dat was Isaac. En het is de gemeente. Dat is leuk om naast elkaar te leggen. Want het zaad van Abraham, Isaac, is dus Christus, maar het is net zo goed de gemeente. Eén geheel. En dat is wat we hier uitgedrukt vinden. Abraham had zijn leven gewijd aan zijn Heer. Abraham diende overal de Heer, had over alle altaar. En nu offert hij zijn zoon, maar dat is een beeld van de gemeente als zodanig. En van Isaac horen we niks. Van Isaac horen we alleen, moet er niet wat geofferd? Er moet toch wat geofferd? Wat wordt er geofferd? In onze dagen, wat moet een mens van zijn inkomsten aan de Heer geven? Dikke boeken erover, hè? Over hoe een gelovige zijn bezittingen moet beheren, hoe hij dat doen moet en hoeveel daarvan hij aan de Heer moet geven en wanneer en al dat soort dingen. Moet hij dat dan niet? Ja, dat moet hij, maar het is veel simpeler. Hij geeft gewoon alles. Hij offert weliswaar, maar hij is zelf het offer. En daarna, want die had ik natuurlijk bij moeten lezen, hebben we de uitspraak uit Hebreeën 11... Door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd en daar lezen we voor het eerst wat Abraham toen dacht. In de eerste plaats hij geloofde, dat is Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham als hij verzocht werd, dat is letterlijk het woord uit Genesis 22 vers 1. Isaac geofferd en hij die de beloften ontvangen had, Abraham, heeft zijn enig geborene, dat wil zeggen de erfgenaam van die beloften, geofferd. Overleggende, tweede helft van vers 18, dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Maar dat is precies wat met u en mij gebeurd is. Wij zijn met Christus gestorven, maar we zijn net zo goed met Christus opgewekt. En zelfs kunnen wij zeggen, we zijn bij het kruis van de Heer Jezus Christus ons leven kwijtgeraakt. Daar is niks op af te dingen. Dat is zo, maar raad eens wat. We hebben het teruggekregen en op een veel hoger niveau. Met de verantwoordelijkheid om dan ook inderdaad op dit hoge niveau te leven. Met de verantwoordelijkheid, want dat is de strekking van het hele verhaal natuurlijk, om inderdaad te leven in het bewustzijn dat wij als gelovigen kinderen God zijn, maar dat niet alleen, we zijn dienstknechten Gods, priesters van God. Wij zijn met heel ons leven, heel ons hebben en houden, met heel ons wezen, het eigendom des Heren. En wij zijn verlost opdat wij hem zouden dienen. Wij zijn uit de struiken gered opdat wij geofferd zouden worden op het altaar. En daardoor zijn we zijn eigendom. Het is niet maar een theorie, maar het is de praktische werkelijkheid. En dat zouden we ons dus alle dagen bewust zijn. Dat we als priesters, als kinderen Gods door het leven gaan. En hoe dan ook, als wij onszelf aan de Heer geven, is dat niet ons initiatief of ons idee of wij hebben het uitgedacht. Of het is een hele opoffering. Wel nee, het is al lang gebeurd. De Heer Jezus Christus heeft dat gedaan. En als wij ons aan hem onderwerpen, dat wil zeggen in hem geloven, dat betekent dat we ons conformeren aan wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. Niet aan het kruis van Golgotha, maar als hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding en hemelvaart. Toen heeft hij zich en dus de gemeente geofferd. Dat is de consequentie van dat wij leden geworden zijn van zijn lichaam. En daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uit genade zijn zalig geworden en verlost zijn geworden van alles wat ons hier op aarde bond. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de ledigheid, de ijdelheid van het aardse en het oude leven. En dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van u te zijn onder uw nieuwe verbond. Dat u ons met Christus en in Christus gebracht hebt op dat altaar, opdat wij niet alleen leven zouden ontvangen, maar opdat wij goden leven zouden. Opdat we dat leven zouden gebruiken, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam en opdat wij in die heerlijkheid vervolgens ook zouden delen. Wij danken u dan, Vader, dat we ons verlost mogen weten van deze wereld. En verbonden mogen weten met u als de levende God. Geheiligd in Christus Jezus, maar daarmee ook geofferd in Christus Jezus, opdat wij zouden zijn, ook in onze aardse levenswandel, een lieflijke reuk voor u, een lieflijke reuk den Heere, in navolging van Christus zelf. Wij bevelen ons daarom ook bij u aan, opdat uw werk aan ons voortgang mag vinden, opdat die verandering van ons denken in ons voortgang mag vinden, en wij ons steeds meer bewust zouden zijn wie wij in u geworden zijn. Dat we als verlosten gewijd zijn aan uw dienst en geroepen zijn tot heerlijkheid en deugd. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw kracht en genade, opdat we daaruit mogen leven tot eer van uw naam. Amen.